dustbin.
No, madam.
You entertain the guests.
No, madam.
You clean up the mess.
No, madam. No, madam.
Hey! I make up my mind to leave and go back into bed. But the madam, she start to grieve, telling me, Rosie, don't go. She turn and she say to me, she raise on my salary. I say, madam, don't worry, I can't take this torment and misery. It's Rose, you feed the baby.
No, madam.
You feed the puppy.
No, madam.
You wash the dish.
No, madam.
You wash the salt fish.
No, madam.
know Christmas was made for the children. Destiny's children.
I want y'all to clap your hands.
Come Christmas. On. Destiny's child. Cookie, say what? Ain't it Christmas? My baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice pack of rub in it, massage my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the poem that he wrote for me. What he does to me, my man, baby.
Oh, it makes me feel so sexy.
I'm so in love, 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 love. How I love it for generosity. My man, baby.
Doesn't it feel like Christmas?
It feels lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Feels so lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Whoa. Gave to me a candlelit dinner, just me and my honey. On the third day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to get my favorite cookies. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. First day of Christmas, my baby gave to me quality T-I-M-E.
Feeling that it feels so good, he makes me
feel so in love, love, love. If he only knew what he does to me, my man, baby.
Oh, it makes me feel so lovely, so sexy.
I'm so in love, 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 love. How I love him for his generosity. My man, baby.
Doesn't it feel like Christmas?
It feels lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Feels so lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Whoa,
yes, it feels like Christmas.
Whoa, whoa.
Doesn't it feel like Christmas?
It feels lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Feels so lovely.
Doesn't it feel like Christmas?
Spirit of Christmas.
Yes, it feels like Christmas.
Oh.
Thank you.
Welkom bij een verhaal, de dood van onze klasgenoot. Het is storytime. 6 jaren terug zaten we in een hele drukke klas op het SPI. AVF2. En niet de rustigste, maar echt de drukste die er bestond. Iedereen kende ons en iedereen wist dat onze klas los van hun de drukste, de knapste leerlingen had. Zoals elke andere middelbare school had je ook op het SPI in bijna elke klas een groep studenten die er al om 6 uur waren. Ze komen meestal uit Saramaka en of komen Wijnen. Zo ook had je onze klas 4 van deze studenten. Over het algemeen zijn ze vaak rustig, meer nog omdat ze vaak Hindustanen of Javanen zijn. En nog meer omdat ze een teruggetrokken houding hadden en echt leefden met het idee dat ze zijn gekomen om te studeren en niets anders. Maar je weet hoe het dan toe gaat in een drukke klas. Die beïnvloedingen zijn zo zwaar dat haast iedereen meedoet. Onze klas was echt gaande. Haast elke pauze en of vrije lesuur gaven we en hadden we het over sekslessen. Of spraken we over vechten, abortus, mannen, vrouwen, kortom, alles wat met seks te maken had of een leuke party. Wanneer we moesten volgen of de lessen moesten volgen, deden we er vaak genoeg alles aan om het niet te doen. We hadden ook de meeste verzuimde lesuren omdat we onze eigen rooster maakten. Meestal schrijven die studenten van Saramaka alles en namen wij het over. In dat groepje van Saramaka had je een extreem rustig meisje. Ze lachte bijna nooit en was altijd afwezig. Iedereen deed mee, maar zij was altijd gewoon rustig. We vroegen er vaak als ze een of ander ebbe was. Of als ze bang was voor mensen, maar dan lachte ze en zei altijd: houden jullie op hoor. Op een dag waren we vrij van gimmen, dus besloten we zoals altijd het over sekslessen te hebben. Dit keertje met demonstratie. We gebruikten die tafel als dat bed en vervolgens wezen we hoe je bepaalde handelingen moest verrichten. Tot onze verbazing lachte het rustige meisje van de klas. Iedereen schrok, dus was feest. Eindelijk deed de hele klas mee, maar we waren gewoon blij om haar zo te zien. Mijn vriendin zei: Nadine, je lacht. Je doet zeker stiekem dingen met je vriend, hè? Ze begon nog harder te lachen en zei: zomaar, ik seks nooit. We zeiden er dan om les te nemen en zetten er op die tafel en gaven haar wat tipjes. De manier hoe ze lachte bracht ons vreugde, dus sowieso wisten we al hoe we er aan de gang konden brengen. Die lesuren waren om en we gingen terug naar de orde van de dag. We moesten voor Nederlands een werkstuk in elkaar zetten, dus waren we op een dag heel vroeg op school. Kan niet anders. Laatste moment dingen doen, moet je offeren. Ondanks we er al heel vroeg waren, zaten we over onze relaties te praten, omdat mijn vriendin en de vriend problemen hadden. Hij had voor haar uitgelopen, dus we zaten te vergaderen hoe we die dame zouden aftakelen en hoe we zijn banden zouden bossen. Nadine hoorde alles en zoetjes aan kwam ze in het gesprek. Ze vroeg: zijn jullie altijd zo of hebben jullie alleen op school een eenheid? Ik zei: Nadine, je hoort hoe we praten over tijden na school, toch? We zijn 1 van 7-1 en daarna alleen wanneer we, je weet wel. Ze lachte en zei: serieus, zijn jullie echt zo? Voor het eerst heb ik in zo'n klas gezeten. Eerst vond ik jullie smerig en vies, maar ik leer veel van jullie. En jullie helpen iedereen altijd om goed te werken. Op dat moment hadden we al door dat ze ons iets wilde vertellen. Trouwens, ze zat ook met de 3 drukste van de klas en de rest was er nog niet. We vroegen: is er iets? Moeten we je vriend voor je rammelen of zo? Ze zei: nee, hij heeft niets gedaan. Hij is ook nog niet mijn vriend. We vroegen vervolgens: wat, doe je iets anders met hem dan? Heeft hij een vrouw? Ze zei: nee, 2 weken terug toen ik van school kwam, leerde ik een jongen kennen. Hij zegt dat hij erg verliefd op me is en met me wilt zijn, maar ik twijfel, omdat jullie altijd zoveel hebben meegemaakt en van al die soorten verhalen vertellen met mannen. We vertelden alles over onze privéleven, vandaar. Maar ook omdat mijn ouders lastig zijn. We vroegen haar als ze van hem hield. Ze zei toen dat ze hem aardig vindt omdat hij elke dag op de wacht en met haar mee wandelt naar huis. Hij gaat 's middags samen met haar naar de winkel en hij wacht elke ochtend met haar wanneer ze naar school moet. Ik zei toen, hij heeft zeker geen moord te doen, hè? Ze zei, man, is toch lief? Mijn vriendin zei, je gaat ook lief moeten zijn, want niets komt gratis, hè? Die andere zei, Nadine, het is je eerste. Kijk ons leven. Het is al een kleine hel. Zorg ervoor dat je goed nadenkt, maar we zijn er voor je. En stel, hij breekt je hart, moet je weten dat mannen dagoes zijn. Dus is normaal. We lachten en hebben het toen zo gelaten. De dagen gingen voorbij en Nadine werd maar vrolijker en vrolijker. Ze kwam nu vaker bij ons zitten en vertelde ons vaak over de vriend die nu de hele wereld had overgenomen. Wij werden de persoonlijke begeleiders, dus moesten we haar vaker helpen om hem te ontmoeten. Op een vrijdag kwam ze droevig naar school. We zagen meteen een verandering in haar gedrag. We vroegen meteen, Nadine, zeker heb je gisteravond niks kunnen doen, hè? Die anderen gingen dood van het lachen en maakten nog grapjes als, Nadine, je hebt geen dingen gedaan die wij niet zouden doen, hè? Maar ze lachten niet. We gaven een wenk met haar te stoppen en wisten dat het ernstig was. Nadine, kan je pauze bij loge komen? We gaan praten. Ze stemde toe en vertelde wat er was. Ze vertelde ons dat die jongen echt om de geef. Maar er gaat laten omdat ze niet vrij is. Hij wacht elke dag op de hoek totdat ze naar de winkel moet. Hij staat daar zodra ze op balkon gaat en roept er, maar ze kan niet altijd gaan. Hij gaat er laten en iemand anders zoeken met wie hij kan wandelen. We zeiden er dat hij echt van haar houdt, zo te zien. Want niemand staat zo lang op iemand te wachten en wel elke dag en de hele dag. We vroegen er waarom hij niet gewoon thuis komt. Ze zei dat haar ouders moeilijk zouden doen. We vroegen er als ze ooit of vaker heeft gelogen voor haar ouders. Ze zei nee, haar ouders vertrouwen haar. We zeiden haar toen, Nan, weet je wat? Weet je wat we dan gaan doen? Niet echt iets goeds, maar we gaan je leren en je helpen. Dit is je kans om nu te liegen. Ze gaan het niet weten omdat ze je vertrouwen. Zeg je vader, hij is een jongen van je klas en jullie twee moeten alles samen doen in een examenklas. Dus jullie moeten elke dag samen zijn. Zet veel schriften op je tafel beneden als je hebt. En soms mag je onze laptop lenen, zogenaamd zoeken jullie info en voeren jullie in. Als grap zeiden we nog, dan kan je hem snel ook nog zo nu en dan een kus geven. Niemand gaat wat weten. Ze vond ons de geweldigste vriendinnen die ze ooit had. Ik zei er nog, Nadine, je moet je verstand gebruiken, hè? We zijn vroeg rijk geworden, maar doe geen dingen waar je niet ready voor bent. Geef hem aandacht, maar wacht nog even met seks. We zeiden er nog, je moet soms in de stad met hem gaan wandelen. Anders gaat iedereen van Saramaka het doorhebben en je ouders zeggen. Zeg je ouders dat je moet nablijven voor studie. Laat hij je in de stad ontmoeten, dan wandelen jullie mooi. Hier heb je nog hotels waar niemand ziet waar je kan. Maar je kan ook gewoon iets leuks doen en ouders gaan je geloven. Want thuis kan je niet alle info zoeken. Zo gezegd, zo gedaan. En Nadine was dolgelukkig. We moesten haar vaak in de stad afzetten en elke ochtend kwam ze soms moe naar school en zij, haar vriend, studeerde. Ze studeerde tot laat onder het huis. Ze hadden nog geen seks en zelfs onze geduld raakte op. Nadine, wanneer ga je wat met hem doen? Laten we horen hoe het was, hoor. Maar we kregen als antwoord, hij zegt nog niet, ik ben speciaal. Hij heeft voor mij gekozen wanneer we het gaan doen, ja, gaat het wel voor altijd zijn, dus ik heb geduld. Iedereen zei er dat hij een bobo was. Nadine, raak alles aan. Je moet gewoon zo nu en dan met hem spelen. Maar we kregen hetzelfde antwoord. Het was bijna december, dus bijna vakantie. Ik raakte zwanger en vaker ziek, dus besloot te stoppen. Maar die band in de klas bleef bestaan en ik miste ze elke dag. Ik ging een dag om te groeten en iedereen was verdrietig. Het zou trouwens zo vakantie zijn, dus ik zou toch niet zoveel missen. Nadine was beneden. Ze zag me en rende naar boven. Ik hoor dat je zwanger bent en niet meer komt. Waarom blijf je? Blijf nog even, no? Ik zei, kan niet, Nan. Ik braak en ik spuug veel. En het slapen, ik doe niks anders dan slapen. Gaan jullie ervoor, maken jullie me trots. Ik moet de enige zijn die deze klas overdoet. Jullie kunnen het. Mag ik je nummer? Ik gaf haar mijn nummer. Hoe is het met je vriend, Nadine? Ze zei, hij maakt het goed. Hij gaat straks weg. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik ga doen. Want ik ben gewoon aan hem gewend geraakt. Maar hij zegt dat we voor altijd samen gaan zijn. Ik ga het merken. Hij gaat elk jaar december weg en komt januari terug. Ik zei er vol te houden, want niemand vindt een vriend die zoveel geduld heeft en maanden met je zit zonder om iets met je te doen of om je om seks te vragen. Ik omhelsde haar en ging naar boven. Het was mijn laatste dag, dus moest 1000 brasas krijgen, zoveel kusjes en tuurlijk nog onze laatste gekkigheden uitvoeren. Ik ging naar huis, maar bleef in contact met mijn klasgenoten, ook Nadine. Ik kon afscheidfeest niet samen met ze vieren, maar ik hoorde hoe goed iedereen had gewerkt, dus ik was trots op ze. Het was bijna kerst toen ik vaker met Nadine begon te dromen. Ik besloot haar een dag op te bellen, maar haar telefoon stond uit. Hè? Wat is dat? Wat is dit dan alleen maar al die enge dromen? Het voelde gewoon niet zo goed aan. Op dezelfde dag, toen ik mijn bestie van de klas wilde bellen om te vragen hoe het met Nadine ging, kwam ze met het nieuws. Nadine is dood, boy. Huh? Wat? Ik schrok. Ik zei, hoe? Hoezo? Ik droom al dagen met haar. Was ze ziek? Wat is er? Mijn bestie zei, niets. Voor het laatst toen we spraken, zei ze me dat de vriend eruit wilde brengen en is vakantie. Wat ze aan de mensen moest vertellen. Ik zei haar nog, ik ga een uitnodigingskaart voor je maken en sturen. Wijs dat dan maar aan je vader. Zeg hem, een Hindoestaans meisje gaat trouwen, koop kleren, zodat het echt kan lijken en ga een keer op tijd. Ze wees me die dag nog foto's en ik zei er te genieten. 3 dagen daarna hoorden we van die andere dat ze is heen gegaan. Ze lag thuis en voelde zich niet goed. Op weg naar de dokter gaf ze de geest. Ik was in shock. Zo goedkoop? Was Nadine hartpatiënt? Hoe dan, vaka? Mijn vriendin wees me die foto en ze had hetzelfde jurk aan als in mijn dromen. Ik zei nog, in mijn droom praat ze niet. Ik weet niet wat ze wilt zeggen of doen. Ze huilt alleen. Gaan jullie naar de begrafenis? Hebben jullie geld gezet? Ik kan niet mee, want ik ben zwanger. Ze hadden alles al geregeld en hun bijdrage in een envelop gedaan en zouden gaan begraven de volgende dag. Wat wilde Nadine me zeggen? Waarom komt ze voor me huilen? Wat is mis? Wat is misgegaan? Ik piekerde zwaar, maar had geen antwoorden. Na de begrafenis kwam mijn vriendin en de rest naar me toe. Die begrafenis was eng. Dat is alles wat ze me konden vertellen. Nadine lag helemaal niet goed en ze leek kwaad. Iets is misgegaan. Zeker hebben ze er geofferd, zaten we te raden. Zullen we op bezoek gaan bij de mensen? Tja, wie zijn wij? Nadine en God weten het alleen. Laten we het laten. Laten we het een plek geven. En precies na de begrafenis begon het. Ik had mijn rust niet. Nadine bleef huilen. Alleen werden die dromen duidelijker. Ik droomde dat ze gekleed was. Ze ging uit. Ging naar een mooi huis en een hindoeheer. Maar ze konden niet meer uitkomen. Wat is dit? Mijn 3 vriendinnen belden me zo toevallig vlak na 1 van mijn dromen. We zien Nadine. We gaan naar een pokoe en dan ga ik verder met het verhaal.
Baby Oro.
Hè?
Oei. Yay! O tekniski dinet yon. Yon bilan baka yon. Fat kamen. Ma me aviv gauzo. Ala di fede yon. Ase ma be jim tori folerik ba men.
Susi. Oh, na yun know, o nailas. With a crossy fee, brada. Bipak de hink, bayara.
No, ma, you won't break no susi.
No break, no one hinkri break moro. And wasa ka na nga onro buru kudape, no forgit ding. Here we can make this moro nangara.
Ze besloten bij me te komen. Mijn vriendin zei, ik zie Nadine letterlijk. Om haar heb ik alle spiegels in mijn huis dichtgemaakt. Ze staat naar me te kijken, woedend, en ze huilt. Die andere zei, Nadine roept me, dit is niet normaal. Mijn bestie stelde voor naar een bonumang te gaan. Maar tuurlijk vond ik het geen goed idee. Hoezo gaan we naar een bonumang op Nadines naam? Stel iets gebeurt, ik ben zwanger, hè? Maar die andere wilde niks horen. Het werd alleen maar erger, omdat Nadine nu achter me twee vriendinnen liep en ze vroeg om naar Saramaka te gaan. Mijn vriendin, die inmiddels taxi reed, had de rust niet. Nadien zat vaak in de auto. Wat wilde ze op Saramaka hebben? Waarom deed ze dit? We wisten zeker dat Nadien ons iets wilde zeggen. Omdat ik op een klaarlichte dag lag te dromen dat Nadien naast me kwam zitten in de voorzaal. Ze zei, jullie kunnen mij niet meer redden, maar andere meisjes wel. Help ze alsjeblieft, dan ga ik jullie met rust laten. Ik sprong op en zag echt Nadien weglopen. Ze keek om, lachte en zei, jullie hoeven niet bang te zijn voor me. Ga jullie die anderen helpen. Ik riep mijn moeder. Ik belde bijna mijn hele klas. We gingen in vergadering. Er is echt iets mis. Iemand heeft Nadien vermoord. Daarom kan ze niet rusten. We moeten naar Saramaka. Mijn moeder zei, jij gaat niet, want je bent zwanger. Maar u krakt u srevi, want jullie weten niet sankam sadrape. Mijn vriendin zei dat haar moeder een draaibakka obje had. Dus ze zou het meenemen. Zonder angst besloten we, want ik ging toch stiekem mee naar Saramaka. Goedemiddag, mevrouw. We zijn 4 vriendinnen van Nadien en hebben een bezoek aan jullie gebracht. We zaten samen en vinden het zo erg. Die moeder herkende die andere, maar omdat ik niet was gaan begraven, kende ze mij niet. Ik noemde mijn naam en zei, oh, ik ken je. Ik ken je, zei ze. Ik stel het op prijs dat jullie ervoor gekozen hebben om zo ver te komen. Alles is veranderd. Nadien was onze baby, ons enig kind. En nu zijn we haar kwijt. Alles is vreemd hier in huis. Nadien was veranderd. Er was iets mis met haar. Nadien zat elke middag alleen beneden tot laat. Als we er riepen, zei ze dat ze schoolwerk deed. Alleen? Mevrouw? Maar mevrouw, kwam niemand met haar samen studeren dan? Nee, Nadien zat alleen, sprak alleen en wilde elke keer naar de stad. Wij voelden ons zwaar schuldig en hadden vooral door dat er iets niet klopte. Maar mevrouw, had Nadien geen vriend of zo? Vriend? Nee, we vroegen het nog en ze zei een jongen vindt er leuk. Hij gaat komen op een dag, maar ja, toen stierf ze. Hoe is ze precies overleden? Die moeder wees ons een kaart. Mijn vriendin begon keihard te huilen. Ze zei, ze gaat naar een huwelijk. Vanaf ze terug was, deed ze extra raar. At niet en zei dat ze zich niet goed voelde. Ze gaf alleen slijm over en keek ons niet meer aan. We besloten haar naar de dokter te brengen, omdat we dachten dat ze misschien zwanger was. In de auto zei ze, mama, ik ga weg hoor, ik moet gaan. En weg was ze. Op de poli was ze al koud en dat was het. We wisten het nu zeker. Nadien had een relatie met een geest. Waar is de telefoon, mevrouw? Die werkt niet meer, het gaat niet aan. Ik had gedacht gegevens uit die telefoon te halen, maar helaas. We wisten dat we dit moesten onderzoeken. Niemand gaat zo ver komen voor niks. Mijn vriendin bleef huilen. En gegeven ogenblik was ze er zelf niet meer. We riepen en riepen, maar ze gaf geen antwoord en schudde met haar voet. Ze stond op en liep naar beneden. We zochten naar die fles. We moesten die draaibakka obja zetten. We zetten eerst voor ons en gingen naar beneden. Ze keek richting de straat en liep verder. We wisten het nu zeker. Ze wil ergens gaan. Die baby in mijn buik ging tekeer. Sang mi kololja, mi gado. Ik keek om en wie zag ik? Nadien. Ik werd rood, greep mijn vriendin en wees er, zij werd roder omdat zij dogla was. Wonderbaarlijk genoeg lachte ze en voelden we ons gegeven ogenblik gerust. Ze knikte dat we mee moesten lopen. Ondertussen kwam Nadien haar vader naar huis. Die moeder had hem gebeld en hij kwam met een pandiet die zo toevallig hem wilde spreken over Nadien, haar dood. Hij kreeg dromen van haar, maar toen die vader op bezoek ging, werd hij gebeld, dus kwamen ze samen. Niet ver van Nadien is het eerste dat me opviel een huis, zelfde als in mijn dromen. Mijn vriendin, die nog steeds in trance was, wees met haar hand naar daar en kwam bij. Wat? En hoe verder nu? Wat was er? Wat was er al die tijd? Ben je er? Ze keek om erheen en zei, Nadine is hier. Hi, Migado. Was ze weer in trance? Nee hoor. Ze zag Nadine gewoon. Die bandiet zei, uw dochter had een relatie met een geest. En blijkbaar woont hij hier. We hadden al medicijn gezet, maar zette nog meer. Een mevrouw kwam naar buiten en zonder te vragen zei ze, ik weet dat mijn zoon uw dochter heeft genomen. Mijn man is er niet. Hij is ziek. Maar als u kunt helpen en het verbreken, doet u dat. Uw zoon? Die had toch Gramaxone gedronken, zei die moeder. Die vrouw knikte en zei, Sanjit was onze enige zoon. Hij was verliefd op Sarani en wilde altijd met haar trouwen. Sarani had beloofd en kwam hier thuis plotseling. Maar plotseling wilde ze mijn zoon niet meer. Omdat ze naar Nederland zou gaan met een vriend van haar vader en vervolgens met hem zou gaan trouwen. Mijn zoon was verdrietig, omdat zelf hun huwelijk in de planning lag. Hij maakte een eind aan zijn leven. Die vader vond het zo erg en heeft een kamer voor hem achterop gemaakt, waar zijn geest woont. Hij heeft met Sanjit afgesproken dat hij zijn leven heeft gegeven om die liefde en anderen hun leven moeten nemen om de liefde. Hij vond het oneerlijk en wil dat anderen ook de gevolgen voelen van de liefde. Hij heeft zijn zoon macht gegeven om mij. Je dochter is de derde. Ze is hier gekomen die avond, maar ik kon niets doen. Ik moest toekijken hoe ze alleen liep naar die ruimte en mijn hart bloedde van binnen. Ik wist dat ze na 2-3 dagen zou sterven. Want niemand kan seks hebben met een geest. Helpen jullie me, voordat die vader thuis is, alsjeblieft. Dit is oneerlijk, maar ik kan niet ingrijpen. Die tranen bleven maar vloeien. Want wij hebben Nadine hierin gezet en er ondersteund. We waren debet aan Nadine's dood. We gingen weg en hebben begrepen van die moeder dat die pandiet en de overige familie het hebben afgemaakt. Onderweg naar huis zagen we Nadine, maar dit keertje was de smile zo groot. Ze was blij, tevreden. Geloof me, elk stukje is echt en Nadine rust nu al 6 jaren in vrede. En ja hoor, mijn klas had een eenheid, want van die 23 studenten hadden maar 2 het gehaald. Tot zover het verhaal van Storytime, de dood van onze klasgenoot. Tot de volgende.
To play.